Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente uit Psalm 143 zingen wij het tweede vers. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vier schaaddagen, want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. We noemden nu Psalm 143 en daarvan het tweede vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u opnieuw vinden kunt in het boek Genesis en daarvan het 44ste hoofdstuk. Wij herzeggen nu Genesis 44, maar vooraf uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4, daarvan de paragrafen 8 en 9, waarna wij zingen uit Psalm 66 vers 8... Komt luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest, en wat er verder volgt.
Doch zoveel als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstiglijk geroepen. Want God betoont ernstiglijk en waarachtiglijk in zijn woord wat hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot hem komen. Hij belooft ook met ernst allen die tot hem komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. Dat er velen door de bediening des evangelies geroepen zijnde niet komen en niet bekeerd worden, daarvan is de schuld niet in het evangelie, noch in Christus. Door het evangelie aangeboden zijnde, noch in God, die door het evangelie roept en zelf ook dient, Hij roept onderscheiden gaven mededeelt. Maar in degene die geroepen worden, van de welke sommigen, zorgeloos zijnde, het woord des levens niet aannemen. Anderen nemen het wel aan, maar niet in het binnenste huns harten. En daarom is het dat zij, na een kortstondige blijdschap van het tijdgeloof, wederom terugwijken. Anderen verstikken het zaad des woords door de doornen der zorgvuldigheden en wellusten der wereld. En brengen geen vruchten voort, het welk onze zaligmaker leert in de gelijkenis van het zaad in Matteüs 13. Wij lezen nu Genesis 44. En hij gebood degene die over zijn huis was, zeggende: vul de zakken deze mannen met spijzen, nadat zij zullen kunnen dragen. En leg ieders mans geld in de mond van zijn zak. En mijn beker, de zilveren beker, zult gij leggen in de mond van de zak van de kleinste, met het geld van zijn koren. En hij deed naar Jozefs woord, het welk hij gesproken had. En des morgens als het licht werd, zo liet men deze mannen trekken, hen en hun ezels. Zij zijn ter stad uitgegaan, ze waren niet ver gekomen. Als Jozef tot degene die over zijn huis was, zeide: maak u op, jaag die mannen achterna. En als gij hen zult achterhaald hebben, zo zult gij tot hen zeggen: waarom heb gij kwaad voor goed vergolden? Is er deze niet waaruit mijn heer drinkt en waarbij hij iets zekerlijks waarnemen zal? Gij hebt kwalijk gedaan wat gij gedaan hebt. En hij achterhaalde hen en sprak tot hen diezelfde woorden. En zij zeiden tot hem: waarom spreekt mijn heer zulke woorden? Het zij verre van uw knechten dat zij zodanig een ding zouden doen. Zie, het geld dat wij in de mond onze zakken vonden, hebben wij tot u uit het land Kanaan weergebracht. Hoe zouden we dan uit het huis uw heren zilver of goud stelen? Bij de welke van uw knechten hij gevonden zal worden dat hij sterven. En ook zullen wij mijn heer tot slaven zijn. En hij zeide: dit zijn nu ook al zo, naar uw woorden. Bij welke hij gevonden wordt, die zij mijn slaaf. Maar gij lieden zult onschuldig zijn. En zij haasten en een iegelijk zette zijn zak af op de aarde en een iegelijk opende zijn zak. En hij doorzocht, beginnende met de grootste en voleindigende met de kleinste. En die beker werd gevonden in de zak van Benjamin. Toen scheurden zij hun klederen en ieder man laadde zijn ezel op en zijn kinderen weder naar de stad. En Juda kwam met zijn broeders in Jozefs huis, want hij was nog zelf al daar. En zij vielen voor zijn aangezicht neder ter aarde. En Jozef zeide tot hen, wat daad is dit die gij gedaan hebt? Weet gij niet dat zulke mannen als ik dat zekerlijk waarnemen zou? En toen zeide Juda, wat zullen wij tot mijn heer zeggen? Wat zullen wij spreken? En wat zullen wij ons rechtvaardigen? God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. Zie, we zijn mijn heren slaven, zo wij als hij in wiens hand de beker gevonden is. Maar hij zeide, het zij verre van mij zulks te doen. De man in wiens hand de beker gevonden is, die zal mijn slaaf zijn. Doch trek gij lieden op in vrede tot uw vader. En toen naderde Juda tot hem en zeide, och mijn heer, laat toch uw knecht een woord spreken voor mijn zeren oren. En laat uw toorn tegen uw knecht niet ontsteken, want gij zijt even gelijk Farao. Mijn heer vraagde zijn knechten, zeggende, heb gij lieden een vader of een broeder? Zo zeiden wij tot mijn heer, we hebben een oude vader en een jongeling des ouderdoms, de kleinste, wiens broeder dood is. En hij is alleen van zijn moeder overgebleven en zijn vader heeft hem lief. En toen zeide gij tot uw knechten, breng hem af tot mij, dat ik mijn oog op hem sla. En wij zeiden tot mijn heer, die jongeling zal zijn vader niet kunnen verlaten. Indien hij zijn vader verlaat, zo zal hij sterven. En toen zeide gij tot uw knechten, indien uw kleinste broeder met mij niet afkomt, zo zult gij mijn aangezicht niet meer zien. En het is geschied, als wij tot uw knecht mijn vader opgetrokken zijn en wij hem de woorden mijn zeren verhaald hebben en dat onze vader gezegd heeft, keer weder, koopt ons een weinig spijzen. Zo hebben wij gezegd, wij zullen niet mogen aftrekken. Indien onze kleinste broeder bij ons is, zo zullen wij aftrekken. Want wij zullen het aangezicht van die man niet mogen zien, zo deze onze kleinste broeder niet bij ons is. En toen zei uw knecht, mijn vader, tot ons, gij lieden weet dat mijn huisvrouw er mij twee gebaard heeft. En de een is van mij uitgegaan. En ik heb gezegd, voorwaar, hij is gewisselijk verscheurd geworden. En ik heb hem niet gezien tot nu toe. Indien gij nu deze ook van mijn aangezicht wegneemt en hem een verderf ontmoet, hoe zoudt gij mijn grauwe haren met jammer ten grave doen neerdalen. Nu dan, als ik tot uw knecht mijn vader komen en de jongeling niet bij ons is, alzo zijn ziel aan de ziel van deze gebonden is. Zo zal het geschieden, als hij ziet dat de jongeling er niet is, dat hij sterven zal. En uw knechten zullen de grauwe haren van uw knecht onze vader met droefenis ter grave doen neerdalen. Want uw knecht is voor deze jongeling borg bij mijn vader, zeggende, zo ik hem tot u niet wederbreng, zo zal ik tegen mijn vader te allen dagen gezondigd hebben. Nu dan, laat toch uw knecht voor deze jongeling slaaf van mijn heer blijven. En laat deze jongeling met zijn broederen optrekken. Want hoe zou ik optrekken tot mijn vader, indien de jongeling niet met mij was, opdat ik de jammer niet zie, dewelke mijn vader overkomen zou.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze dankdagavond zijn in aansluiting op de tekstwoorden van vanmorgen en vanmiddag de u voorgelezen versen uit Genesis 44, waarvan we nu alleen de laatste twee versen aan u voorlezen, vers 33 en 34. Nu dan, laat toch uw knecht voor deze jongeling slaaf van mijn Heer blijven. En laat de jongeling met zijn broederen optrekken. Want hoe zou ik optrekken tot mijn vader, indien de jongeling niet met mij was, opdat ik de jammer niet zie, de welke mijn vader overkomen zou? Gemeente, schrijven wij als thema onder dit hoofdstuk de broers voor de rechter. De broers voor de rechter. Letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de verdenking van Benjamin. In de tweede plaats willen we letten op de onderworpenheid van de broers. En in de derde plaats willen we letten op de borgstelling van Juda. Dus de broers voor de rechter. Onze eerste gedachte, de verdenking van Benjamin. De versen 1 tot en met 12, als de beker van de onderkoning gevonden wordt in de zak van Benjamin en er een sterke verdenking op hem rust. Onze tweede gedachte, de onderworpenheid van de broers, de versen 13 tot en met 17. In plaats van Benjamin aan zijn lot over te laten, gaan ze allemaal mee terug naar Egypteland. En buigen ze allemaal onder het woord van de onderkoning. Dat is iets wat we tot nu toe bij die broers nog niet zo zijn tegengekomen. En onze derde gedachte, de borgstelling van Juda, de versen 18 tot en met 34. Het hoogtepunt ligt in de twee versen die we zojuist hebben voorgelezen. Waar Juda zei, laat toch uw knecht voor deze jongeling slaaf van mijn Heer blijven. Gemeente, daar is nog één beproeving die Jozef met zijn broederen zal gaan. Er staat dat hij gebiedt aan degene die over zijn huis was om de zakken te vullen met spijzen, om het geld opnieuw terug te doen in hun zak en om in één van die zakken, namelijk de zak van Benjamin, zijn zilveren beker te verstoppen. En die knecht, hoewel hij misschien weinig begrepen zal hebben van die opdracht, is gehoorzaam aan het woord dat Jozef tot hem spreekt. En gemeente, dan komt als vanzelf de vraag boven, waarom doet Jozef dat? Wel, hij wil zijn broers nog één keer beproeven. Het is voor de derde keer. Hij heeft ze al twee keer beproefd. De eerste beproeving ging over de waarheid. Spreken jullie de waarheid? Want Jozef kende ze als leugenaars. Ze waren niet te vertrouwen. En daarom moesten ze die waarheid bewijzen door Benjamin mee te nemen. Nou, dat was gebeurd. De tweede beproeving ging over de jaloezie. Jozef kende ze als jaloerse broers. Ze gunden hem vroeger niet wat hij van zijn vader gekregen had. Die tweede beproeving was om te kijken, zijn jullie nou nog steeds zo jaloers? En daarom kreeg Benjamin 5 keer zoveel op zijn bord. En gemeente, die derde beproeving, dat is eigenlijk wel de diepste beproeving. Want die derde beproeving die gaat over de liefde. Hoe zit het met de liefde van die broers? Wat zullen ze doen? Als de beker gevonden wordt in de zak van Benjamin, wat zullen ze doen? Zijn ze dan nog hetzelfde als vroeger? Zullen ze dan Benjamin alleen
naar Egypte laten gaan, zoals hij vroeger verkocht is, liefdeloos? Zullen ze kiezen voor hun eigen vrijheid, terwijl hun broer wordt opgesloten of misschien gedood? Hoe zit het met die liefde? Zijn ze nog altijd zo meedogenloos? Zijn ze altijd nog zo hard? Zijn ze altijd nog vervuld met zelfliefde? En om dat te testen heeft Jozef een list nodig. En die list is om zijn beker te stoppen in de zak van Benjamin. Mocht dat eigenlijk wel? Er zijn wel verklaarders die zeggen, waar toch ook wel bekende verklaarders onder zijn, die zeggen dat Jozef toch eigenlijk wel te ver ging met deze beproeving door te doen alsof zij dieven waren, want ze hadden die beker toch niet gestolen. Maar daar zou ik toch een vraag tegenover willen stellen. Had Jozef niet voldoende reden om deze broeders te beproeven? Hadden ze niet eigenlijk een moord op hun geweten? Was het bij hen al tot een schuldbelijdenis gekomen? Zo niet, hoe zullen ze anders ooit tot een schuldbelijdenis komen? Ik zou het om willen keren, gemeente. Het was hun eigen schuld dat ze deze weg moesten gaan. Het was hun eigen schuld dat deze verdenking op hen rustte. Waren ze al in de schuld gekomen? Het was niet nodig geweest. Hadden ze hun oude schuld al beleden? Jozef zou het niet doen. Maar ze hebben het zelf over zich afgeroepen. Jozef treft geen blaam. Ze hebben het nodig. En Jozef is een mens. Kijk, Jezus heeft geen listen nodig om mensen te beproeven. Jezus kent het hart van mensen door en door. Zijn ogen zijn als een vlamvuurs. En hij hoeft deze dingen niet te doen om een mens aan een eind te brengen. Hoewel de Heere Jezus ook wegen gebruikt, inderdaad. Wegen waar wij niets van begrijpen om een mens te herinneren aan zijn schuld. Zo gebeurt het desmorgens als het licht werd, zo liet men deze mannen trekken en hun ezels. Nou, u kunt wel begrijpen, gemeente, het is feeststemming tussen die broeders. Dan gaan ze volle zakken, krijgen ze mee, ze weten niet dat het geld er weer in zit. Simeon is erbij, Benjamin is erbij, ze zijn compleet. Gisteravond hebben ze met die onderkoning gegeten en gedronken. Het was hen allemaal zo wonderlijk meegevallen en nu naar huis. Ja, één dingetje nog. En dat is, het recht moet zijn loop hebben. Er is helemaal nog geen gelegenheid eigenlijk voor feeststemming. Ze juichen te vroeg. Zoals er veel christenen zijn, ook vandaag de dag, die veel te vroeg juichen. Het recht moet zijn loop hebben. Er moet recht geschieden. En dat had nog niet plaatsgevonden. En daar gaan ze dan. Een reis die heel anders zal verlopen dan dat ze gedacht hebben. Want nog maar nauwelijks zijn ze de stad uitgegaan. Ze zijn nog niet ver gekomen. Als Jozef tot degene die over zijn huis was zeide, maak u op en jaag die mannen achterna. En als gij hen zult achterhaald hebben, zo zult ge tot hen zeggen, waarom hebt gij kwaad voor goed vergolden? Is het deze niet waaruit mijn Heer drinkt? En waarbij hij iets zekerlijk waarnemen zal. Gij hebt kwalijk gedaan wat gij gedaan hebt. En hij achterhaalde hen en sprak diezelfde woorden. Daar gaan die knechten van Jozef achter die broers aan. Al snel worden ze ingehaald, tegengehouden. Wat moet dat een slag voor hen geweest zijn? Plotseling is daar weer diezelfde doodschrik in hun hart. Wat staat er nu te gebeuren? Al die vreugde is weg. Waar worden ze van beschuldigd? De beker? De beker van de onderkoning nog wel. Die beker die had voor de Egyptenaren een symbolische waarde. Ze kunnen hun oren niet geloven dat ze daarvan verdacht worden. Kan ook niet zo wezen. En ze zeiden tot hem, waarom spreekt mijn heer zulke woorden? Het zij verre van uw knechten dat zij zodanig een ding doen zouden. Zie het geld dat wij in de mond onze zakken vonden, hebben wij uit het land Kanaan wedergebracht. Hoe zouden wij uit het huis mijns heren zilver of goud stelen? En dan gebruiken ze hele grote woorden, waar ze straks misschien nog wel even over na zullen denken. Ze zeggen, bij de welke van uw knechten hij gevonden zal worden, dat hij sterven. En ook zullen wij allemaal mijn heer tot slaven zijn. Die broers die lijken overtuigd van hun onschuld. En daarom durven ze zulke grote woorden te gebruiken. Hadden zij op dit moment gedacht aan hun onbeleden schuld, dan hadden ze niet zulke grote woorden gebruikt. En die onbeleden schuld, die zal bovenkomen. Gedood worden, dat is nogal wat. Wees even voorzichtig met wat je zegt, want straks dan gaat het werkelijkheid worden. En hij zeide, dit zij ook alzo naar uw woorden, bij wie hij gevonden wordt, die zij mijn slaaf. Dus met andere woorden, het gaat erom, bij wie zit die beker in de zak? En die zal gearresteerd worden, de rest rust geen verdenking op. En dan begint er een heel spannend onderzoek. Jongens en meisjes, ze beginnen bij de oudste. Jozef weet natuurlijk wel waar die beker zit. En als die zak open gaat, dan ligt in de mond van die zak, daar ligt het geld. Weer een schrik, wat is dat toch? Opmerkelijk, hoe komt dat toch? Ze zullen teruggedacht hebben aan het woord van die overste van het huis, die had gesproken over Gods voorzienigheid, heeft dat gedaan. Ja, Gods voorzienigheid, dat wordt steeds meer werkelijkheid in hun leven. Het is de Heere die alles bestuurt en regeert. Het is de Heere, zullen ze straks bemerken, die hun zonde bezoekt. De tweede broer, de derde broer, tot uiteindelijk de zak van Benjamin aan de beurt is. En dan zouden ze wel door de grond willen zakken. Want als die zak open gaat, dan ligt daar in de mond van de zak de beker van de onderkoning. En dan gevoelen zij het wel, gemeente, dit komt niet meer goed. Hier komen ze niet mee weg. God achtervolgt hen. God rust niet eer dat ze de welverdiende straf gekregen hebben. Er zit niks anders op dan zich over te geven. Onderwerping, onze tweede gedachte. De onderworpenheid van de broers. Toen scheuren zij hun klederen. Ze nemen het heel serieus. Ze hebben eigenlijk de dood voor ogen. Wat voor toekomst is er nog? Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, zodat mijn dood voor ogen scheen. Ze scheuren hun klederen uit diepe rouw. De hele toekomst gaat in de rook op. Ze kunnen nooit meer terugkomen bij hun vader. Welke straf zullen ze krijgen? En dan toch iets moois. Dan staat er, en een ieder man laadde zijn ezel op en keerde weder naar de stad. Dat is toch mooi. Kijk, vroeger zouden ze gezegd hebben, moet je luisteren Benjamin, als jij dat uitgespookt hebt, zoek je het zelf maar uit. Wij zijn er niet, wij gaan naar huis, je bekijkt het maar. Zo hebben ze gedaan toen Jozef verkocht werd. Ze hebben zich niets, maar dan ook helemaal niets van hun broer aangetrokken. Ze waren liefdeloos. En als ze nog steeds liefdeloos geweest waren, dat is Jozef aan het beproeven toch, hun liefde. Houden ze van elkaar? Houden ze nu van hun broer? Of zijn ze nog steeds zo spijkerhard? En dan zien we hier, nee, ze zijn niet meer zo spijkerhard. Ze laten niet voor de tweede keer een broer ontglippen. Vroeger zouden ze hun handen in onschuld gewassen hebben. Ze zouden vader Jacob opnieuw een verhaal op zijn mouw gespeld hebben. Ze zouden wel iets bedacht hebben. Maar nee, dat kunnen ze niet meer. Ziet u dat die wegen van beproeving, die doen wel wat. Dat harde hart, dat gaat steeds meer scheuren vertonen. Bijna heeft Jozef de bodem bereikt. En Juda kwam met zijn broeders in Jozefs huis, want hij was nog zelf al daar en zij vielen voor zijn aangezichten ter aarde. Jozef is blijven wachten, hij weet straks komen ze terug. Hij is in dat paleis gebleven. En dan komen ze en dan buigen ze ter aarde. Het is voor de vierde keer, voor de vierde keer. Die stoere mannen die gezegd hadden, buigen dat doen we nooit. Hij denkt dat we voor hem zullen buigen. Hij moet dood, hij moet weg. Ze buigen inmiddels in hele korte tijd voor de vierde keer. Wie kan de raad des Heren verbreken? Mijn raad zal bestaan, zegt de Heer, en ik zal al mijn welbehagen doen. Juda blijkt de verantwoordelijkheid die hij op zich genomen had ook te willen dragen. En Jozef zeide tot hen, wat daad is dit? Opnieuw die barse toon, wat daad is dit die gij gedaan hebt? Weet gij niet dat zulk een man als ik dat zekerlijk waarnemen zou? En dan komt er een reden van Juda die eigenlijk heel ontroerend is. Iemand schrijft, misschien is dat wel de meest ontroerende reden uit het hele Oude Testament. Juda had weg kunnen gaan. Had gekund. Als hij geen liefde had gehad tot Benjamin, dan had hij kunnen zeggen, sorry, dat is jouw zaak. Ieder zal zijn eigen pak dragen. Ik bemoei me daar verder niet mee. Maar hij voelt zich verantwoordelijk. Die onderkoning had Juda niet tegengehouden als Juda weggegaan was. Die beker zat niet bij Juda in de zak. Maar Juda gevoelt alsof hij het zelf gedaan heeft omdat hij die verantwoordelijkheid op zich genomen had. Weet u wat zo mooi is? Er zijn twee dingen, gemeente, in Juda ontwaakt die hij vroeger niet had. Er zijn twee dingen die de Heere in zijn hart heeft gelegd. Dat wordt overduidelijk uit hetgeen hij zegt. Het eerste wat in het hart van Juda ontwaakt is, dat is de liefde tot zijn vader. Vroeger had hij geen liefde tot zijn godvrezende vader. Vond het maar een lastige man. Vond Jozef een verspieder. Maar er is iets veranderd in het leven van Juda. Hij heeft zijn vader lief gekregen. Hij heeft intussen ook iets mogen leren kennen van die vrezen des Heeren. En het tweede wat in het hart van Juda ontwaakt is, dat was er vroeger ook niet, was de liefde tot zijn broer. Dat is de liefde tot Benjamin. Dat is zelfs ook de liefde tot de andere broeders. En er is eigenlijk één ding wat die hele reden van Juda doorspekt. En dat is, hoe moeten die twee weer bij elkaar komen die elkaar niet missen kunnen? Hoe komt Benjamin bij Jacob en hoe komt Jacob bij Benjamin? Daar heeft Juda alles voor over. Daar heeft hij zichzelf voor over. Hij zegt, wat zullen wij tot mijn Heer zeggen? Hij zegt dat wel drie keer. Hij zegt, wat zullen wij tot mijn Heer zeggen? Met andere woorden, ja, we zijn uitgepraat. Telkens, weet u nog, telkens zaten ze in de hoek van de verdediging. Wij zijn vrome broeders. Waar verdenkt u ons van? Wij zijn eerlijke mensen. Maar nee, dat stadium zijn ze nu voorbij. Wat zullen wij van deze dingen zeggen? Weet u wat ze beseffen? Dat God met hen gaat afrekenen. En dat die omstandigheden niet anders zijn dan wegen die de Heere gebruikt om met hen te gaan afrekenen. Weet u wat ook zo heel opmerkzaam is? Het gaat helemaal niet meer over die beker. Je hoort u daar niet over die beker. Hij zegt niet, die beker die heeft Benjamin niet gestolen. Het gaat helemaal niet over die beker, nee. De schuld van vroeger wordt opengelegd. Het verhaal van hoofdstuk 37, wat er in Dothan gebeurd is, dat gaat hij beleven. En die beker is het instrument dat de Heere daarvoor wil gebruiken. Kijk, als het over die beker gaat, waren ze onschuldig. Als het over die beker gaat, hadden ze zichzelf vrij kunnen pleiten. Maar gemeente, als ons geweten werkelijk overtuigd wordt van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan gaan we ons met de echte schuldvraag bezighouden. En dat zien we in het hart van Juda gebeuren. Het gaat niet meer om een ditje of om een datje, maar het gaat om de echte schuldvraag. En die ligt er nog steeds. En dat is onbeleden. En dat bezoekt God nu. En daarmee, daar heb ik niets waarom ik mij zou kunnen verdedigen. Er valt niks meer te verdedigen. Je vindt onderwerping. Onderwerping bij Juda. En daarin is Juda een type van een overtuigd zondaar. Die de Heere in een weg van ontdekking aan een eind gaat brengen. Als je aan een eind gebracht wordt, heb je niks meer te zeggen. Wat is dat aan een eind gebracht worden? Dat is beleven, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Dan heb je nergens meer recht op. En op dat plekje mag Juda hier komen, gemeente. Hij is aan de ene kant het type van een overtuigde zondaar. En als het over zijn plaatsvervanging gaat, dan zou je kunnen zeggen, dan is hij een type van Christus. Christus die zichzelf ook niet vrij pleitte, omdat hij de schuld van zijn kerk op zich genomen heeft, aanvaard heeft en daarom onder de straf daarop gebogen heeft. Christus had zichzelf kunnen rechtvaardigen, hij heeft het niet gedaan. Waarom niet? Uit liefde. Uit liefde tot wie? Uit liefde tot zijn vader en uit liefde tot zijn broeders. Er is maar één ding dat Christus bewogen heeft en dat is hoe komen die twee bij elkaar? Daar had Christus alles voor over. Hij kon met eerbied gezegd niet zonder zijn kerk thuiskomen. Hij kon het verdriet van zijn vader niet zien. Als die zijn uitverkoren kerk niet zou terugkrijgen uit de diepte van de val, daar had Christus alles voor over. Maar dat moest in een weg van recht. En dat zie je ook in deze geschiedenis. Daar moet recht aanvaard worden. En dan is het mooi, dan is het niet alleen Juda, maar dan zegt Juda namens allen, zie wij zijn mijns Heere slaven. Zowel hij als in wiens hand de beker gevonden is. Net hadden ze gezegd, waar die beker gevonden wordt, die man mag gedood worden. Ja, dat was nu Benjamin. En dat zou verschrikkelijk zijn als Benjamin gedood wordt. En nu offeren ze allemaal zichzelf op, zegt Calvijn. Nu zeggen ze niet, laat Benjamin gedood worden, maar opdat Benjamin niet gedood behoeft te worden, laat ons dan allemaal uw slaven zijn. Laten we dan zo mogen betalen voor de schuld die er ligt. Laat hem niet sterven. Ze nemen het op voor Benjamin. Wat zijn ze veranderd? Deze liefde hadden ze vroeger niet. En dan gaat Jozef dat nog beproeven. Hij zegt, nee, dat is helemaal niet nodig. In het 17e vers, het zij verre van mij zulks te doen, maar de man in wiens hand de beker gevonden is, die zal mijn slaaf zijn. Gaan jullie terug naar je vader? Prima. Maar niet degene die schuldig is. Jozef wil kijken, wat gaan ze nou doen? Wat gaan ze nou doen? Verkiezen ze nou de vrijheid boven de dood van hun broer? Of hebben ze werkelijk lief? Hij zegt eigenlijk, het is mooi wat jullie allemaal zeggen. Jullie hoeven hier niet te blijven. Alleen die broer moet boeten. Jullie mogen gaan. En dat doen ze niet. Dat is een hele diepe beproeving geweest. Je zal maar voor zo'n keus gesteld worden. Maar gezien het verleden, gezien wat Jozef zelf heeft ervaren, was zo'n beproeving nodig. En wat is het een zegen, gemeente, als je zo'n beproeving kunt doorstaan. Wat is het als de Heere op deze dankdag in ons leven de waarheid gaat beproeven. Hier worden leugenaars in deze geschiedenis eerlijk gemaakt. Wat is het als de Heere in ons leven onze jaloezie gaat beproeven? Hier worden jaloerse mensen genezen van hun jaloezie. Wat is het als de Heere op deze dankdag onze liefde gaat beproeven? Hoe diep zit het nou eigenlijk? Die liefde tot onze broeders. Zijn dat woorden? Zijn we nog zo spijkerhard zoals de mens van nature? Die zegt, ben ik mijn broeders hoeder? Of hebben we werkelijk het heil van elkaar op het oog? Dat wil niet zeggen dat je dan het kwade maar uit moet vlakken, heeft Jozef ook niet gedaan. Nee, in een weg van recht. En daar zijn die broers het ook over eens. In een weg van recht. Maar hun broer achterlaten. Nee, dat kunnen ze niet meer. We gaan naar onze derde gedachte, de borgstelling van Juda. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 32. En daarvan het tweede en het derde vers. Toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet hebben leden, verouderde mijn beenderen door geklag in mijn gebrul en angst de ganse dag. En het derde, ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij naam die gunstig weg. Psalm 32, daarvan het tweede en het derde vers.
Thank you.
Onze derde gedachte, de borgstelling van Juda. Een ontroerende reden. Als Juda dan gaat spreken en ja, wat je in deze reden ziet, gemeente, dat zijn de vruchten van genade. Juda die probeert niet van die straf af te komen. Hij zegt niet, laat er nou eerst eens een onderzoek plaatsvinden, want misschien zijn we wel onschuldig. Hij probeert zichzelf niet vrij te pleiten. Als je deze reden goed leest, dan is er eigenlijk maar één ding dat hem bezet. En dat is, in welke weg krijgen we Benjamin weer bij zijn vader? En in welke weg krijgen we de vader weer bij Benjamin? Wat moet ik daarvoor doen? En ik ben bereid om opgesloten te worden, gevangen genomen te worden. Ik ben tot alles bereid als dat maar mag gebeuren. 15 keer noemt hij de naam van zijn vader. 12 keer heeft hij het over zijn broer en over zijn broers. Ziet u wat de diepte van zijn liefde is? Toen naderde Juda tot hem en zeide, och mijn heer. Benjamin is daar zelf niet bij betrokken. Het gaat wel over Benjamin, maar Benjamin is uitgepraat. Wat moet die jongen zeggen? Die beker die zat in zijn zak. Hij kan 1000 keer zeggen dat hij het niet gedaan heeft. Maar hij kan niks tot zijn verweer inbrengen. En zo is het, gemeente, als de Heere niet door een list, maar als de Heere een zondaar werkelijk voor zijn rechterstoel gaat dagen, dan heb je op 1000 vragen geen antwoorden. En dan is er niet iets in onze zak gestopt. Maar dan hebben we zelf zoveel in onze zak gestopt, want we zijn allemaal zondaren. In het stuk van de rechtvaardigmaking, waar een zondaar voor de rechter gedaagd wordt, gaat de mond dicht. Dan heb je niks meer in te brengen dan alleen te buigen voor dat goddelijke recht. Denk aan die aan dat visioen van Jozua de hoge priester, die daar stond met zijn vuile klederen. Hij had niks in de melk te brokkelen. De Satan klaagde hem aan en hij had niks tot zijn verweer te zeggen. Zo is het ook met Benjamin in deze. Juda zegt, och mijn heer, laat toch uw knecht een woord spreken voor mijns heren oren en laat uw toren tegen uw knecht niet ontsteken, want gij zijt even gelijk Farao. Hij probeert zichzelf niet te verontschuldigen, maar Juda zoekt een oplossing. Hij zoekt een oplossing met erkenning van de schuld. Dat is heel wat anders dan dat je probeert jezelf te verdedigen. Hij zoekt een oplossing met erkenning van de schuld. Uit liefde tot zijn vader Jacob. Want ja, daar is heel deze toespraak van Juda van doordrenkt. Van de liefde tot Jacob. Mijn heer vraagde zijn knechten zeggende, hebt gij lieden een vader of broeder? Zo zeiden wij tot mijn heer, wij hebben een oude vader en een jongeling des ouderdoms, de kleinste, wiens broeder dood is en hij is alleen van zijn moeder overgebleven en zijn vader heeft hem lief. Dat moet Jozef geraakt hebben. Vroeger haatten ze hun vader. Ze hadden niks met de vroomheid van hun vader. Ze wilden niet dat hun leven aan vader verteld werd. Dit moet Jozef heel diep geraakt hebben. Die tere liefde tot Jacob, zo kent hij zijn broers niet. Er is een godswonder in hun leven gebeurd. In de tweede plaats gaat hij in de versen 21 en 22 spreken over de rechtvaardige eis van Jozef. Benjamin was niet vrijwillig gekomen, hij was niet op eigen gelegenheid gekomen, maar de onderkoning had een harde eis gesteld. Die jongste broer die moest komen. En Benjamin wil daarmee zeggen, wij hebben voor uw eis, o onderkoning, gebogen.
Hij is gekomen. En er staat ook niet dat hij iets van die eis wilde afhebben. En dan in het 24ste vers tot en met het 27ste vers gaat hij spreken over zijn vader. En over het leed van zijn vader. Daar hadden ze vorige keer over gezwegen. Toen Jozef zei, is het wel met uw vader? Is het vrede met uw vader? Dan zei het, ja, het gaat best. Het gaat best. Nou, het ging niet best. En nu gaan ze dat eerlijk vertellen. Nu gaan ze vertellen van de strijd van hun vader in het afgeven van Benjamin, omdat vader een andere ervaring had. Namelijk, hij was al een kind kwijtgeraakt. En van dat kind, en dat is iets heel moois, vers 28, daar zegt Jacob, ze hebben Jacob horen zeggen, ik heb hem, namelijk Jozef, niet gezien tot nu toe. Hij kon Jozef toch niet meer zien? Jozef was toch dood in zijn beleving? Blijkbaar niet. Hier zie je, als Jacob thuis over deze dingen sprak, dat de hoop in het leven van Jacob toch niet geheel afgesneden was. Tot nog toe heb ik hem niet gezien. Ja, als hij dacht aan die veelvervige rok, als hij dacht aan het bloed, als hij dacht aan de boodschapper, als hij dacht aan de conclusie van dat wilde dier, dan moest hij tegen zichzelf zeggen, je zult hem op deze aarde nooit, maar dan ook nooit meer zien. Dat kan niet. Maak jezelf niet wat wijs. Maar er lag nog iets op de bodem van het hart van Jacob, gemeente. En dat was de Godspraak. Die helemaal in strijd leek te zijn met de werkelijkheid. God had gesproken. De dromen van Jozef. En daarom kon Jacob het eigenlijk toch ook weer niet geloven dat Jozef dood was. En dan heeft hij blijkbaar, als je dit zo van Juda hoort, heeft hij zijn jongens wel eens iets van laten merken. Ik heb hem niet gezien tot nog toe. En als ik nou ook die jongste kwijtraak en als hij een verderf ontmoet, zo zoudt ge mijn grauwe haren met jammer ten grave doen nederdalen. Nu dan, als ik tot uw knecht mijn vader komen en de jongeling niet bij ons is, alzo zijn ziel aan de ziel van deze gebonden is, zo zal het geschieden als hij ziet dat de jongeling er niet is, dat hij sterven zal. En uw knechten zullen de grauwe haren van uw knecht onze vader met droefenis ten grave doen nederdalen. En dat kunnen we onder koning, dat kunnen we niet aanzien. Ze houden van hun vader. Ja, ze zijn van hun vader gaan houden. Daar heeft God voor gezorgd. En hun vader kan niet zonder Benjamin. En uit dat gezichtspunt is de reden van Juda opgebouwd. En daarom wil hij zich opofferen, om die twee weer bij elkaar te krijgen. En daarin is hij inderdaad een type van de leeuw uit de stam van Juda, de Heere Jezus Christus. Die liefde heeft tot zijn vader, en die liefde heeft tot de zijne, en die naar deze aarde gekomen is, maar met één doel, om die twee weer bij elkaar te hebben. Want hij kan het niet verdragen dat zijn vader zijn kind niet heeft. En hij kan het ook niet verdragen dat zijn kinderen hun vader niet hebben. Die twee die moeten bij elkaar. Die twee die zullen bij elkaar. En daarom heeft Jezus onder het recht gebogen. En datzelfde zie je bij Juda. Hij wil buigen onder het recht. Hij wil buigen voor de straf. Uit liefde tot zijn broer begint hij over de plaatsvervanging. En de plaatsvervanging is bedoeld tot wederbrenging. Ik in de plaats van Benjamin, zodat Benjamin terug kan naar zijn vader. Als dat mijn vrijheid kost, dan kost het mijn vrijheid. Als dat mijn leven kost, dan kost dat mijn leven. Maar ik wil niet thuiskomen zonder Benjamin. Ik kan niet thuiskomen zonder Benjamin. Ik kan dat niet nog een keer in mijn leven meemaken. Wat er in onze jeugd gebeurd is. En daar is Benjamin altijd dankbaar voor gebleven. Later, we kunnen dat lezen in 1 Koningen 12, dan laten al de stammen, die laten de stam van Juda in de steek. En dan is er één stam die Juda getrouw blijft. Dat is de stam van Benjamin. En dat heeft ongetwijfeld met deze borgstelling te maken. Juda wilde zichzelf geven voor Benjamin. Zoals Christus zichzelf geven wilde voor zijn kerk. Nu dan, laat toch uw knecht voor deze jongeling slaaf van mijn Heer blijven. En laat de jongeling optrekken. En laat die broers ook optrekken. Dat is ook iets moois. Juda zegt niet van kijk, ik wil wel blijven, maar dan die ander ook. Laat Benjamin dan maar naar huis gaan, maar die andere die moet ook de gevangenis in. Nee. Hij zegt, zet mij maar gevangen. En laat hun terugkeren naar hun vader met hun broer. Ik kan niet meer naar huis. Die weg is voor mij afgesneden. Ik kan zonder de jongeling niet thuiskomen. Ik kan dat verdriet van mijn vader niet meer aanzien. Dat kan ik niet verwerken. Wat ligt er, gemeente, in dat optreden van Juda? Een buigen. Een aanvaarden van de rechtvaardige eis. In het besef dat de Heere een schuld openlegt die al 20 jaar onder het stof ligt. En die opgeruimd moet worden. Nogmaals, je hoort Juda niet over die beker. Het gaat Juda niet meer over die beker. Maar het gaat Juda over de schuld die open ligt tussen God en tussen zijn ziel. En daarom erkent hij zijn schuld en belijdt hij de liefde tot zijn vader en de liefde tot zijn broer. Nou ja, daar heeft Jozef op gewacht. Zijn ze nou zo slecht geweest met deze weg? Is het nou zo verkeerd voor hen geweest, die verdenking? Wel nee, ze hadden het nodig. Ze hadden het nodig en het was tot hun behoud. Als Jozef dat niet gedaan had, gemeente, ze waren nooit tot deze erkenning gekomen. Ze moesten in de hoek gedreven. Ze moesten als het ware ondersteboven gehouden worden. Ze moesten leeggeschud worden. Het moest daar komen tot hun behoud. En weet u, ik hoop dat de Heer daar de prediking maar voor wil gebruiken. Dat je er niet meer tussenuit kunt. Wij proberen er altijd van tussen te glippen. We zoeken een openingetje. Wij willen niet met onze rug tegen de muur komen staan. We willen onze oneerlijkheid, onze jaloezie, onze liefdeloosheid bedekken. Het lijkt allemaal niet zo te zijn zoals het van de kansel klinkt. Ja, totdat de Heere een weg met u gaat, waardoor de hele zaak open komt te liggen. En dat zou ik u echt zo gunnen. Dat je aan een eind mag komen. Ik gebruik die term nog wel eens een keer. En ik hoop dat het daarmee vanavond ook uitgelegd mag worden wat dat nou is. Dat je aan een eind mag komen. Je niks meer te zeggen hebt. Dat je geen recht meer hebt. Daar komt de verlossing. Daar begint zondag 5 mee. En dat zien we ook hier. Dan komt de verandering in uw leven. Als het recht gebilligd mag worden, toen kon Jozef zich niet langer bedwingen. Hij heeft het moeilijk gehad. Toen hij die broers hoorde over wat er gebeurd was bij Dothan, heeft hij het moeilijk gehad, maar hij herstelde zich. En we hebben het ook vandaag gehad, hij heeft het moeilijk gehad toen hij Benjamin zag. Hij heeft het moeilijk, maar hij kon zich bedwingen. Maar nu, nu ze dat gaan belijden, nu ze zo eerlijk mogen zijn, nu ze niks meer verdiend hebben, nee, nee, dan kan Jozef zich niet langer bedwingen. Dan roept hij straks, doet alle man van mij uitgaan. Dan horen ze hem huilen, dan horen ze hem zo hard huilen, dat ze hem buiten, dat de bedienden hem buiten kunnen horen. Gemeente, daar moet het nu naartoe in ons alle leven. En daarom, beproeving is niet fijn, ik weet het wel. Is voor Jacob niet fijn geweest. Het is voor die broers niet fijn geweest. Het zijn lastige jaren geweest. Je gunt het elkaar niet. Maar wat zijn ze er goed mee geweest. Als het nou eens niet zo gegaan was. Als de Heer ze nou aan had laten rommelen. Als de Heer Jacob zijn zin gegeven had en die broers. Ze waren van de honger omgekomen. Komt allen, ziet Gods wijze wegen. Wat is zijn wijsheid hoog geducht, dat zij het mensdom met zijn zegen bezoekt of met zijn strenge tucht. We hebben het nodig. Het is tot ons behoud. Buig er maar voor. En je zult ervaren hoe goed dat de meerdere van Jozef is. Amen.